Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als in, dit is de eerste dat we geen kerstbelletjes horen, dus Ralf blij. En, hey, wie weet zien we in 2021 weer een Disney-park van binnen. Dat zou toch wat zijn? Ja, of is dat echt te veel gevraagd nu?
Nee joh, we zetten hoog in.
We zetten hoog in. 2021 begint met de Details aflevering 221.
Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel.
Het is al lang drie koningen geweest, dus je mag niet gelukkig nieuwjaar zeggen.
Nou, geen gelukkig nieuwjaar dan.
Maar, als we het elkaar nou wel toewensen?
We hebben het toch al lang gedaan?
Ja, maar...
Ja,
maar
onze luisteraars niet.
Oh. Nee.
Nee. Maar ja, het is drie koningen geweest. Sorry jongens. Ja, maar,
je mag ook nog goedemiddag, goede avond, goede morgen zeggen. Dus ja, die datum
dat maakt er ook niet meer uit inderdaad. Nee, in dat geval is gewoon welkom in 2021. Dat het maar een mooi Disneyjaar mag worden. Zodat het gewoon een beetje op zo'n manier afgehalmen. Jawel, toch? Ja,
ja zeker.
Ja. Hey, hoe is mannen?
Goed. Ja, wel goed volgens mij. Ja?
Naar omstandigheden goed.
Welke omstandigheden bedoel je precies, Jorn?
In een lockdown. Om lekker binnen zitten.
In een lockdown far, far away.
5 weken al en het worden 3 weken extra.
Minstens. Ik denk dat we in april een keer eruit mogen.
Ja.
Ja, ik wou dat ik een grap maakte.
Toch vind ik het niet zo... Kijk, we hadden in maart vorig jaar was niet echt een lockdown, maar meer een soort van blijf thuis.
Intelligente lockdown.
Ja, maar dat voelde veel meer beperkend, vind ik, dan wat je nu ziet. Ook op straat, dus drukker en...
Ik merk bij mezelf dat ik heel erg goed zonder niet-essentiële winkels kan. Kennelijk. Ik heb nog geen kledingwinkel geweest. Dat vind ik heel ik weet dat het heel lullig is voor iedereen die zo'n winkel draaien houdt. En daar voel ik de pijn voor. En ik merk ook bijvoorbeeld, dat weet jij waarover, hier de Havenstraat hier vlakbij. Mm-hmm. Er zitten heel veel restaurantjes en daar loop ik s'avonds nog een keer langs. En dan zie je al die eigenaren achter een geïmproviseerde balie zitten in een gesloten restaurant wachtend op iemand die misschien een keer wat afhaalt. Mm-hmm. Dat vind ik echt super schrijnend. En dus wat dat betreft, het laatste wat ik wil is alle uitbaters van niet-essentiële winkels nu voor het hoofd stoten.
Nee, maar kijk, die hebben tenminste nog inkomsten, ook al is het minder. Maar kleding en andere winkels allemaal niet meer. Hè? Als ze geen online shop hebben of weet ik veel wat. En dat kun je bijna ook van de, nou noem maar even, de spijkerbroeken gigant op de hoek, kun je dat ook niet verwachten. Dat is gewoon niet rendabel. Ja.
Maar je hebt ook gewoon geen zin om nu kleding te gaan kopen, want waar heb je het voor nodig? Je zit toch de hele dag
toch thuis.
In je binnenpak, zit je op de bank, niks te doen.
Je ziet mijn bovenkleding toch niet meer door mijn lange haar. Dus what the fuck do we care? ik merk wel ik ben vooral heel erg gezegend dat ik nog geen vervelend medisch corona-verhaal in mijn naaste omgeving heb meegemaakt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus verder kan ik niet zeggen dat ik er heel erg te neergeslagen ben. Maar ik merk wel dat... Toen we vorig jaar die lockdown inging en al die Disneyparken over de hele wereld gesloten waren, hadden we echt zoiets van... Shit, je hebt nu echt zoiets van... er is niet meer zo'n happy place ter wereld waar je terecht kunt, weet je het nog? Mm-hmm. En ik merk bij mezelf dat daar nu al een beetje gelatenheid in komt.
We hadden natuurlijk, dat was ook in de Imagineering Story, kwam dat mooi naar voren, in Japan. Dat tijdens de aardbevingen wanneer was het, 2012 ergens?
Ja, later volgens mij nog.
In ieder geval aardbevingen in Japan. Toen waren de parken een paar weken dicht geweest, uiteindelijk een paar maanden geloof ik. En toen eindelijk de parken weer open gingen en dus de bezoekers allemaal weer in de rij stonden en weer naar binnen mochten. Dat was zo'n... opleving van plezier en vreugde. En toen was alles weer prima. En dat moment is er nu gewoon nog niet.
Ja. Ook omdat je weet dat op het moment dat het weer open gaat, zal het nog met maatregelen zijn. Waardoor je niet onbevangen zeg maar weer het park in kan. Vrolijk huppelend. Dus dat is wel een ding. Maar qua niet-essentiële winkels mis ik gewoon de HEMA. Hoe gek ook. Omdat dat is heel gek. Maar dat is nou echt zo'n winkel van... Dan kun je even snel voor alles wat je nog nodig hebt even heen.
Kan ik gewoon een rookwas kopen, hè? Dat is hetzelfde.
Nou nee, dat zal me echt niet boeien. Maar dat vind ik echt zo'n winkel. Ik denk van ja, dat vind ik wel even jammer.
Ralf was even de laatste kurken waar V&D op dreef.
Nee hoor. Nee? Maar ik zit in mijn eentje hier op kantoor. En daar deed ik dan 's middags even een boodschapje voor de lunch, weet je wel. Dat soort dingetjes. Oh, we hebben nog fietslampjes nodig. Of zo, weet je. Maar alles heb je eigenlijk gewoon bij de HEMA. Dat vond ik eigenlijk altijd wel heel makkelijk. Even voor snelle kleine dingetjes. En, maar, verder. Ja, het is gewoon. En het uit eten, dat mis ik wel.
Maar jullie hebben trouwens, ik heb nu 2020 afgesloten. En dat was voor het eerst in jaren dat ik geen enkel Disneypark heb bezocht. In het hele jaar.
Ja.
Jullie zijn in ieder geval nog, jij bent in Parijs geweest, Michiel, in januari. En jij in
ik in januari. Michiel,
oh, sorry.
In
de zomer.
Jullie, ja. Sorry, ja, dat bedoel ik.
De Interbellum opening.
Ja.
Ja.
Wow. En ik wilde in september eventueel nog gaan. Maar ja, toen kwamen ineens al die richtlijnen weer. En code oranje rond Parijs. Dus uiteindelijk zat het er niet meer in. En dat was een jaartje zonder.
Nou, Jorn, we gaan gewoon dat je dit jaar weer kunt.
Ja, dus ja, ik was heel blij met Disney Plus.
Ja, toch?
We richten de frisse blik op 2021. Dat doen we elke week met een kerstverse kakenverse podcast waar je nu naar luistert. We doen het op onze sociale kanalen. Tails.nl en met een extra streepje voor, ook weer een streepje, mensen die zeggen van ik vind het zo leuk wat jullie doen, ik ga jullie financieel steunen. Dat zijn onze donateurs en we hebben wat mensen mogen toevoegen. Het lijkt heel veel, maar we zijn ook een poosje weg geweest natuurlijk.
Ja, we hebben de kerst tussendoor gehad en zo, maar als nieuwe donateurs kunnen wij verwelkomen Jelle, Manon Kraak, Steve Bolinde, Roy Gubbels, Anita, Ilko Borghols en Fons Guillet.
Welkom, dank voor jullie steun. Meer informatie over wat het inhoudt precies en wat je ervoor terugkrijgt. Nou, een bedankt vind je op d-tails.nl.
Goed zo, Michiel, nou, je weet
het. Ja, en d-tails.nl is het gewoon op Facebook, Insta, Twitter en Telegram.
Ja, is ons account nog geldig op Twitter? wij wel toch? Nee, misschien dat wij.
Ik weet niet wat jij helemaal getweet hebt, Ralf. Maar,
nou, dat mensen Disneyparken mogen bestormen zodra ze weer open zijn. Maar goed, dat is wat dat betreft. Is volgens mij is dat allemaal binnen de regels.
Nou, maar zodra de parken weer open zijn, richting 2021, wel een leuk nieuwtje.
Nou ja, absoluut. Want we hebben. Nou, hopelijk, zoals ik net al zei, wordt 2021 een jaar waarin we hopelijk weer kunnen gaan reizen. En we gaan samenwerken met Bucketlist Travel. En dat is een reisbureau van een van onze vaste luisteraars, van Rick. En hij is gespecialiseerd in het samenstellen van de mooiste reizen naar onder andere Disney-bestemmingen. De Disney Cruise Line doet hij ook. En op dit moment kunnen we dus eventjes niet reizen. Maar hopelijk, als we meteen de grens weer open gaan, kan Rick echt mooie vakantievoorstellen op maat maken. En dan bijvoorbeeld ook naar Disneyland Parijs, maar ook juist voor de parken in Amerika, in China, in Japan. Dat kan hij allemaal regelen. We gaan ook wat leuke extra dingen doen voor onze luisteraars en voor onze donateurs. Maar dat doen we eigenlijk pas op het moment dat we ook echt weer kunnen en mogen reizen. Dus dat zal, zoals het er nu uitziet, pas na maart worden. Maar wil je al wat meer weten over Bucketlist Travel? Kijk dan even op Facebook of neem een kijkje op zijn website. www.buckettravel.nl Leuk is trouwens dat Rick ook nog het college program heeft gevolgd in Orlando. Dus ook ingezetenen van, wat zal de gemeente zijn waar die huizen zich bevinden? Dat weet ik eigenlijk niet daar.
Oeh.
Nou goed, hij is... ja, precies. Dus meer daarover straks. Maar goed, een leuke samenwerking dus met Bucketlist Travel.
Tjoe, tjoe, tjoe. Jorn, wat is jouw persoonlijke nieuws van de afgelopen 23 weken?
Ik heb twee kleine nieuwtjes, wat ik wel leuk vond om te noemen. Eentje is dat we volgens mij was het 1 januari, hebben we helaas afscheid moeten nemen. En er lijkt het alsof hij is overleden. Dat is gelukkig niet zo. Maar van Imagineer Joe Rohde. Inmiddels wel bekend, bij veel Disney fans bekend, met name ook omdat hij regelmatig op televisie te zien was. En ook door zijn verschijning, vooral door zijn collectie oorbellen, die inmiddels zijn hele oorlel tot op onder zijn oksels hadden uitgerekt. Hij is met pensioen. Hij heeft de respectabele leeftijd van 65 bereikt. Hij zat precies tussen grote projecten in en dacht bij zichzelf, dit is het mooie moment om nu ermee te stoppen, zodat ik in ieder geval nog leuke dingen kan gaan doen en nog kan gaan genieten van mijn oude dag. In plaats van weer in een groot nieuw project betrokken te zijn, wat gauw 5 tot 7 jaar in beslag neemt. En dan is hij wel echt een stuk ouder. En als afscheidsinterview, was hij te gast in de officiële D23 Inside Disney podcast. Op zich een leuke podcast, vind ik. Het is allemaal.
Hoor maar.
Nee, ja, het is officieel Disney. Het is van de D23, de officiële fanclub.
Ja.
Maar omdat het dus officieel van Disney is, is het ook heel erg zoet en allemaal corporate nieuwsberichten, zeg maar. Dus allemaal goedgekeurd wat ze zeggen en wat gezegd mag worden. Dus weinig kritisch. Maar ze hebben wel dus heel vaak dit soort grote gasten vanuit de hele Disney community die ze voor de microfoon kunnen krijgen. Dus ik vond het echt een leuk interview waarbij we een klein inkijkje krijgen in de hele carrière van Joe, waar die allemaal aan gewerkt heeft. En zelfs nog een paar kleine dingetjes waar die niet echt zomaar bij iedereen bekend waren. Maar hij is voornamelijk dus bekend van Animal Kingdom. Dat was echt zijn grote claim to fame. Avatar heeft hij helemaal opgezet, waarbij het best wel lastig was toen de vraag bij hem neergelegd was van, nou, we willen deze franchise willen we gaan verwerken in Animal Kingdom. Los het maar op, hoe gaan we dit doen? En hij is dus heel erg gaan zitten op niet zozeer de film en de film opnieuw navertellen, maar de onderliggende boodschap van de film. En dat gaat heel erg over preservation, het behoud van de natuur. En we zijn de natuur aan het vernietigen. En dat kwam natuurlijk heel erg ook naar voren in het plot van de film Avatar. Waarbij ze de planeten helemaal aan het lege mijnen waren.
Ja.
Dus ja, best wel interessant hoe die daar dan over vertelt. En Het grappig feitje vond ik wel dat hij bijvoorbeeld nooit aan een van de kasteelparken heeft gewerkt. Hij is eigenlijk altijd van de tweede of derde parken geweest.
Ja, het heeft ook inderdaad dan onder andere voor mij Mexico Pavilion en Epcot onder andere gewerkt. En,
ja, zo is hij begonnen inderdaad. Ah, als,
heb je dat ook nog meegekregen over de andere ideeën voor de tower?
Ja, op een gegeven moment kwam ook het hele Marvel-portfolio bij hem terecht. Dus hij werd verantwoordelijk voor alle Marvel-projecten. En ze wilden in Anaheim heel graag een groot Marvel-attractie, een nieuwe e-ticket lanceren, die best wel snel gemaakt kon worden. En daarvoor wilden ze dus de Tower of Terror gaan gebruiken om die om te bouwen. Nou, uiteindelijk is dat Guardians of the Galaxy geworden. Maar hij benoemde dus andere ideeën die ze ervoor hadden. Onder andere Spider-Man. En de andere...
Doctor Strange,
tuurlijk. Ja. Want dat zou een hele natuurlijke fit... Dat zou heel goed passen bij het... eigenlijk al het bestaande thema van de Twilight Zone.
Ja.
Maar wel grappig, want uiteindelijk zijn dat de twee karakters die dan nu in die andere attracties of in het...
In Avengers
Campus te vinden zijn. Er is een gebied van Doctor Strange en een Spider-Man attractie.
Ja. En die laatste krijg natuurlijk ook in Parijs, waarover zo meteen nog wat meer. Maar je zei, ik heb twee nieuwtjes. Dus we hebben één vink en nu dan de tweede.
Ja, ik volg op Twitter ook David Gubbel.
Ja.
Duitse Imagineer, of illustrator eigenlijk, die werkt voor Imagineering in Parijs. Die is heel actief op Twitter en die deelt ook heel vaak hele mooie artwork en ook oude dingen vanuit de geschiedenis van Disneyland Parijs. En hij is nu begonnen met een draad en hij is er dus nog mee bezig. Hij is pas ergens in 1993 beland van alle logo's die Disneyland Parijs ooit officieel heeft gehad. En hij begint dus echt bij de allereerste concepttekeningen waar dan ooit een logootje van Euro Disney Resort in de hoek stond. Tot logo's die in het Preview Center gebruikt werden. Tot de logo's die in alle marketing rond de echte opening in 92 gebruikt werden. En zo, dat is echt een hele mooie collectie. En hij is er nog steeds mee bezig. Dus hij gaat uiteindelijk door tot, nou, ik denk het 30e-jarig logo wat dit jaar waarschijnlijk uitgebracht gaat worden. En dat geeft echt een heel leuk overzicht van hoe vaak ze daar wel niet in gewisseld hebben. Dus het woordje euro erbij, het woordje euro er weer af, het woordje Parijs erbij, resort, wat eigenlijk waar ze in het begin heel erg op zaten, maar dat kennen de, bleek achteraf uit onderzoeken, kennen de Europeanen niet zo heel goed wat dat nou precies inhoudt. Dus werd het woordje resort er weer afgehaald. Ja. En zo zijn ze de hele tijd heen en weer aan het...
Het is een mooie collectie. Als je mij eventjes het linkje stuurt in Jor, neem ik hem morgen eventjes ook mee in de Daily Disney Roundup op onze site.
Hij heet One Fifth Paris.
Nou, hartstikke op Twitter. Mooi. Michiel, wat is jouw nieuws van, nou ja, zoals je zelf al zei, de afgelopen 23 weken? Of misschien wel van afgelopen week?
Nou, bijna afgelopen jaar, want zolang is Disneyland Anaheim inmiddels dicht. Maar er is daar een nieuwe mooie bestemming voor gevonden. Het wordt namelijk een grootscheeps vaccinatiecentrum. Zodra daar... ook de vaccinaties beschikbaar zijn voor Jan en Alleman, wordt Disneyland Anaheim een gigantisch prikcentrum. De logistiek is er natuurlijk. Mensen kunnen de vrij makkelijk een auto parkeren. Ze hebben daar de ruimte. En ik stel me zo voor, hoe doen ze dat? Wordt er gewoon ergens vrij saai een tent neergezet met een stoeltje en een tafeltje? Of kunnen
het niet.
Wat zei je?
Ik hoop het niet.
Nou, nee. Sterker nog, die staan er al, geloof ik.
Ja, dat is boring, weet je wel.
Het, maar... worden toch gewoon tenten op een van de parkeerplaatsen van het resort.
Maar hoeveel leuker zou het zijn als je gewoon in It's a Small World... dat al die poppetjes misschien ineens een spuitje in de arm krijgen. Dat je nooit weet in welk land je de vaccinatie krijgt.
In plaats van het fotomoment. Dat je gewoon zo'n spuit op je afgevuurd krijgt.
Hoe leuk zou dat zijn?
Ja, maar er zijn nog wel meer dingen te bedenken, denk ik. Toch?
Even denken hoor. Disneyland Anaheim.
Indiana Jones. Indiana Jones Adventure heb je toch op een gegeven moment die gang. Waarbij je met je jeep een beetje terughoudend. En ineens maakt die vaart. En dan hoor je allemaal pijltjes op om je heen schieten.
Oh, dat is ook, of,
stop ze er gewoon een paar echt ertussen.
Ja, of in Space Mountain, wat zo donker is. Iedereen met prikangst moet daar, want ik zie hem nooit aankomen. Dat kan natuurlijk ook.
Ik heb me regelmatig afgevraagd. We hebben het wel eens gehad. Kijk, de Dole Whip, dat is natuurlijk één ding. Maar al die andere snacks, zoals bijvoorbeeld die ik zo lekker vond van de Frozen Parfait. Wat zit er precies in? Nou, wellicht.
Wellicht. Een COVID-vaccin.
Ja, dat zou leuk zijn.
Sleeping Beauty Castle.
Nou, spinnenwiel. Oh, nou, de rijen, jongen. Echt, ik zweer het je. Daar moeten we aparte fastpass voor gaan verkopen. Als je je vaccinatie door een spinnenwielprik wil hebben.
Of gewoon een klein spinnetje. Een klein prikje aan de binnenkant van alle handschoenen van de characters. Als je een omhelzing geeft, dat je ineens een prik in je rug voelt.
Oh. A bug's life.
Die stoelen.
Of it's tough to be a bug.
Oh. Ineens in je rug. Maar die zijn nu niet meer. Oh, dat is nu al op de schop voor Avengers Campus.
Ja, die bestaan niet meer. Okay.
Gemiste kans weer.
Ja. Ja, kijk, ze hebben het daar. Ik ben heel benieuwd of ze het ook door.
Ant-Man and the Wasp, is dat al af?
Nee. kijk, het moet allemaal natuurlijk door verplegers, verpleegsters worden gedaan. Maar ik neem aan dat ze met het doorvoeren van mensen en zo heel goed castmembers kunnen gebruiken. Om daar om de logistiek gewoon goed te krijgen. Ik bedoel, als ze ergens ervaring in hebben, is het dat wel.
Dus er wordt gesproken over een super. Vaccination Center of zo. Hè? Dus echt op steroids, zeg maar. De mega grote versie.
Ja, ze hebben natuurlijk die hele grote parkeergarages. Het zou ook kunnen zijn dat je het gewoon vanuit de auto doet. Hè? Dat je gewoon doorrijdt.
Een drive-in vaccinatie.
Ja. Maar goed, wel interessant. Afgelopen weekend waren de gasten van DLP Report weer in de lucht boven het resort in Parijs. En ze hebben daar behoorlijk mooie foto's genomen van de voortgang van de bouw, onder andere van Avengers Campus hier in Parijs. En wat we heel mooi op die foto's zien, zijn onder andere de mooie ronde structuur die voor de Iron Man coaster gebouwd gaat worden, waar dat hele grote scherm waarschijnlijk op komt te staan. En de wachtrij aanpassing, de hele buitenkant van het gebouw is ook al zwart gemaakt, maar het lijkt eigenlijk wel een soort van platen waarop weer een nieuwe buitenkant vastgeplakt of gemonteerd gaat worden. Dus je ziet langzaam dat gebouw zelf ook veranderen. Dus van de grote doos die het was, ze gaan daar gewoon meer doen qua aankleding. Dus dat is wel heel, heel bijzonder eigenlijk.
Wat mij opviel bij in ieder geval de Arming Coaster is dat vooral de grote hal, Studio 8 en 9, zeg maar, de oude Rock'n'Roller Coaster studios, die zien er nog steeds hetzelfde uit. En die grote nummers 8 en 9 staan er ook nog steeds op.
Ja.
Ja, maar
dat we daar nog iets mee gaan doen.
Naar de voorkant, wat je dus wat het publiek zeg maar ziet of kan zien, dat is al helemaal bedekt met een soort zwarte platen volgens mij.
Ja, dus het opstapstation en zo, en waar de wachtrij is, dat wordt allemaal bedekt. Maar de grote showbuilding waar de echte achtbaan in staat, zeg maar, waar je naartoe geschoten wordt, daar staat nog steeds de cijfers 8 en 9 staan daarop. Dus ik ben benieuwd of we daar nog iets mee gaan doen.
Ik ben benieuwd inderdaad of ze daar... Ja, geen idee. Je zag al heel goed de Cars Route 66 in aanbouw. Met name ook het betegelen eigenlijk van het pad ernaartoe en het opstapstation.
Er moet nog best veel gebeuren. Had het afgelopen zomer al moeten opengaan. Maar als je ziet hoe weinig daar eigenlijk nog aan progressie geboekt is. Dat zal ook wel deels komen doordat je niet met heel veel mensen tegelijk mag. En waarschijnlijk ook de prioriteiten verschuiven. Want ja, weet je, we kunnen nu ook dingen doen waar normaal gesproken bezoekers in de weg lopen. Maar dat is nog langer niet af.
Nee, maar aan de andere kant, kijk, ze moeten natuurlijk die route, dus die weg moeten ze zeg maar hebben. Nou, ik denk dat ze die zo'n beetje hebben. En volgens mij is het verder, is het gewoon placemaking hoor. Is er gewoon heel veel betegelen, planten neerzetten en wat props, denk ik. Want
ik ben
een deel
gaan bewegen trouwens, die props. Of ze dus de animatronics zeg maar uit de Cars Radiator Springs Racers gaan gebruiken. Of dat het gewoon een stilstaande prop wordt die ook bij Hotel Santa Fe staat.
Ja, ik denk dat het zoiets wordt. Maar dat weet niemand volgens mij nog echt. Het enige wat echt continu belicht wordt, is het Catastrophe Canyon gedeelte.
Ja.
Nou, en wat verder wel uit de foto's blijkt, is dat de steigeropbouw is begonnen van het kasteel. Aan de achterzijde, dus zeg maar aan de Fantasyland zijde, staat het kasteel nu al voor een groot deel in de steigers. En Avengers Campus, waarbij de steigers zijn opgetrokken rondom het Spider-Man gebouw. En dat lijkt erop alsof ze daar nu echt de theming gaan aanbrengen, zoals ze dat ook in Anaheim al gedaan hebben. Wat je nog heel goed kunt zien in de videoblogs die nu heel af en toe verschijnen van Jensit55, waar ik het vaker over heb gehad. Want die kijkt dan zeg maar over de schutting heen en met nog wat luchtfoto's. Komt daar wat een en ander naar buiten. Helemaal omdat het gebied natuurlijk California Adventure tijdens de feestdagen open was. Als een soort van extra shoppinggebied. Het leuke is wel, met de luchtfoto's zie je ook wel het grote Avengers logo. De Doctor Strange attractie. Wat we hier in de Mystic Arts Plaza, zoiets heet het. Dat krijgt men in Parijs natuurlijk niet, dus dat is wel jammer eigenlijk. Want dat ziet er wel tof uit, hoe ze dat gaan bouwen.
Dat lijkt me echt het minste onderdeel van de Ventures Campus. Ik ben juist blijer met een Iron Man coaster dan...
Ja, dat hebben wij natuurlijk. Nee, maar volgens mij is het best wel een mooi gethematiseerd stuk. En waar ze volgens mij best wel hele toffe shows met allerlei gave trucs en zo kunnen gaan opvoeren. Lijkt me wel leuk. Alleen het hele showgebouw, wat we ook in Parijs eigenlijk alleen de façade van krijgen voor de grote e-ticket, die Avengers e-ticket. Ja, ook dat is daar alleen nog een façade met dan die Quinjet bovenop. Maar that's it. Met dat meet and greets. Ja, daar zal zometeen echt de knaller, zeg maar... moet gaan komen. Want ik denk zelf, want dat heb ik voor mij eerder ook gezegd, de Spider-Man attractie. Vind ik er van buiten heel mooi uitzien. En die Stuntronic die daar over het dak heen gaat zweven, wordt denk ik heel tof. Maar de attractie zelf, ik weet het nog niet. Het zou echt denk ik heel erg moeten gaan zitten in hoe het effect wordt dat je zelf die spinnenwebben zeg maar gaat wegschieten.
Het zal toch de next level Toy Story variant worden. En dat miste ik toch echt wel in Parijs als het gaat over een want alleen op Buzz Lightyear wordt wat echt... bijna een achterhaalde variant is. Even heel oneerbiedig van een dergelijke attractie. Hij heeft een gigantische herhaalfactor. Ik sluit er elke keer met liefde aan in een niet al te lange rij.
Maar in Anaheim heb je 200-300 meter verderop, heb je Toy Story, is het daar Midway Mania of Toy Story Mania?
In Anaheim is het Midway Mania, geloof ik.
Oké, maar goed, dat zit in hetzelfde park. En zit wat ik zeg, 300 meter verderop.
Ja.
Ja.
Ja, maar ja, dat zijn ook voldoende
tapijtjes en
flyers en theekopjes. En,
ja, goed.
Ik vind het wel bijzonder, want het is waarschijnlijk geen e-ticket attractie. En we vergelijken het waarschijnlijk, de pretparkkenner, die vergelijkt het met Universal. Maar dat is wel echt een e-ticket.
Ja.
Dit wordt volgens mij meer een D-ticket. Wat juist iets is, nou Michiel zei het ook al, dat mis je in de studio's. Het zijn of allemaal hele erg kiddie attracties of shows, of gelijk weer die hele harde e-tickets waar de helft van je familie misschien niet ingaat. Ja. En ik verwacht dat dit wel iets wordt waar de hele familie in kan en wat iedereen tof gaat vinden. Ik vind het wel bijzonder hoe ze dat gebouw op die plek hebben gekregen. Want ik heb altijd nog dat Armageddon gebouw een beetje in mijn hoofd. En dat was niet heel groot.
Nee.
En op een of andere manier weten ze daar nu een heel grote showbuilding ook nog.
Ja, ze hebben daar toch op uitgebouwd. En daar om het hoekje staat nog heel zielig en alleen Le Café de Cascadeur. Wat regen te vangen. En het zal wel heel erg leuk zijn als dat toch nog een soort rol krijgt. Misschien als een shawarma tent voor Avengers later.
Oh ja, dat was serieus een rol ook nog.
Ja.
Nou, je miste net in Disneyland Park nog de gazebo op Town Square.
Die is die is helemaal ingepakt.
Nou, die schijnt helemaal weggehaald te zijn. En daar komt er compleet niet meer voor, heb ik begrepen.
Okay.
En wat je nu op die luchtfoto's goed zag, en dat is wel bijzonder eigenlijk. Normaal moeten ze dat natuurlijk afzetten met van die blauwe of groene hekken. Waar je eigenlijk niet, die net te hoog zijn om er goed overheen te kunnen kijken.
Ja.
Nu staan er gewoon van die standaard gaashekken. En er staat gewoon een hele vrachtwagen midden op Town Square. Om die gazebo aan te gaan pakken. Omdat er toch niemand in het park is.
Ja, dat is waar, ja.
Dus wat dat betreft kunnen ze daar weer misschien iets meer van kosten opsparen. Of kunnen ze het iets sneller doen dan wanneer de parken open waren geweest.
Is er iets bekend over de opening van Disneyland Parijs weer? Want daar is volgens mij met de maatregelen in Parijs vinden nog niks over bekend. Hè? Dat staat vooralsnog nog voor 13 februari, maar het lijkt me sterk dat.
Ik ga er niet vanuit.
Nee. Oké.
Okay. Nou, wat wel goed, open is, maar we ook wat we willen gaan sluiten.
Details, nieuws uit de parken. Walt Disney World.
Jij bent denk ik de enige die hiervan gebruik heeft gemaakt, Jorn, van ons drie, of niet?
Ja, maar ook niet heel vaak. Ook maar één keertje.
Oké.
Omdat het toch altijd met huurauto's daarna het heb opgelost.
Ja. Nou mag je introduceren mij even, want het is behoorlijk groot nieuws dat elke wel als een bom is ingeslagen deze week.
Ja, het was onderdeel van de strategie om mensen toch vooral binnen de gates te houden van Walt Disney World. Je komt aan met je vliegtuig en als je een on-property verblijf had geboekt, ja, waarom zou je dan mensen nog de vrijheid willen geven van een huurauto? Hou ze binnen je eigen muren. Want binnen Walt Disney World is alle transport al lang goed geregeld. Het enige waardoor mensen af en toe nog dachten, ja, toch maar een huurauto, is hoe ze van het vliegveld naar Walt Disney World kwamen. En daarom was er de gratis Magical Express. Boek je een verblijf op Walt Disney World on property, dan was gewoon de bus stond voor je klaar. Je bagage kwam magisch naar je kamer. Kortom, een seamless verblijf. Maar Disney stopt met deze gratis service.
Ja, het is een samenwerking tussen Mears, een grote vervoeroperator eigenlijk in Amerika en Disney. Dus zij deden het, zij hadden het eigenlijk uitbesteed aan Mears. Die had van die mooie gethematiseerde bussen. Ze hadden aparte bussen voor naar de cruise line volgens mij, Jorn, met van die patrijspoorten en andere bussen die tussen het resort en de luchthaven reden. En ja, er was een bepaald, het was een speciale verdieping op MCO, dus de hoofdluchthaven van Orlando, waar je naar beneden kon lopen. Hoe zat het met je koffer afgeven? Weet jij dat trouwens, Jorn? Of jij hebt de andere kant op gedaan, hè?
Nou, je kon officieel en voornamelijk, dacht ik, als je met een Amerikaanse maatschappij vloog, of in ieder geval een binnenlandse vlucht had, dan kon je een bepaald label aan je koffer doen. En dan haalden Disney-medewerkers je koffers van de band af. Dus daar hoefde jij al geen rekening meer mee te houden. En dan liep je naar de incheckbalie van de Magical Express. Daar kreeg je, dacht ik, ook al je parktickets. Maar dat weet ik niet meer 100% zeker.
Oké.
Maar in ieder geval, je werd in een bus ingedeeld en die ging je dan regelrecht vanaf het vliegveld brengen naar je resort. En ze hebben natuurlijk meerdere resorts, dus je had ook meerdere bussen waar je dan in ingedeeld kon worden en die reden verschillende rondjes.
Ja.
En het was echt een onderdeel van die seamless arrival. Die hele, als we kijken naar de hele journey als je aankomt van je land op het vliegveld en hoe kom ik nu in mijn hotel en hoe kan ik zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk in de parken komen.
Ja, de service was weliswaar gratis, maar je moest er wel voor reserveren. Of dat deed je al bij je boeking, kon je dat al doen of wat later. Want het was wel expres zo afgesproken met alle operators op luchthaven zelf, dat Disney daar dus geen zeg maar walk-on service mocht verlenen. Dat had natuurlijk alles weer met concurrentie te maken. Dat zij niet zouden concurreren met de taxis die daar al staan, waar je zo makkelijk naartoe zou kunnen lopen. Dus je moest wel een reservering hebben. De praktijk wees echter wel uit dat op het moment dat daar iets niet helemaal goed was gegaan, dan werkte het altijd wel. Maar het officieel was het wel dat je ervoor moest reserveren.
Ja, het is, er is een hele mooie video van Rob Place. Die heet tegenwoordig Midway to Main Street, zijn YouTube kanaal. Mm-hmm. Die heet Disney's Magical Express, Simple Idea, Not So Simple Beginnings. En dat gaat in op in ieder geval de beginjaren van deze dienst. Het begint in 2005. En het was, wat Michiel al aangaf, vooral om een manier van Disney om zo min mogelijk huurauto's te laten, of bezoekers via huurauto's te laten komen. Want een huurauto betekent dat ze vrijheid hebben en dus ook bijvoorbeeld naar de concurrent kunnen gaan.
Ja.
En als je geen huurauto hebt, dan blijf je op in de bubbel van Disney. En in 2005 hebben ze dus samen met die Mears Transportation Group en MCO, dus ook het vliegveld, hebben ze een pilot gestart van 1 jaar. En het voordeel van het vliegveld was dat ze $50 per bezoeker of per gast die gebruik zou maken van deze dienst, zouden krijgen van Disney.
Ja.
En Mears die zou een langdurig contact krijgen hieruit, dus iedereen blij. En wat jij al aangaf, iedereen was blij op één partij na en dat waren de taxibedrijven. Want die zagen inkomsten mislopen, die zagen oneerlijke concurrentie. En vooral de oneerlijke concurrentie kwam doordat Disney bij de aankomsthal, al ergens net na de bagage, gingen ze castmembers neerzetten die de bezoekers zeg maar gingen opvangen en meteen naar de Magical Express zouden sturen.
Ja.
En daar waren vooral die taxibedrijven boos om, want ze zeiden ja, dat is gewoon oneerlijke soliciting. Ik weet even het Nederlandse woord daar niet van.
Ja,
klantenwerving, zeg maar.
Ja, venten eigenlijk, hè?
Ja,
acquisitie.
En dat is een heel gedoe geweest, maar het bleek na dat jaar bleek het wel heel succesvol te zijn, na die pilot. Ze vervoerden op een duur zo'n 10.000 mensen per dag. Ze hebben dus na dat jaar hebben ze opnieuw deals gemaakt. Het bestaat nog steeds, dus het is daarna ook succesvol geworden. Waarbij onder andere het vliegveld ook wat strengere regels had opgesteld. Dus die kregen uiteindelijk $1.50 per vervoerde gast. Dus die zijn er ook financieel op vooruit gegaan. En ze hadden ook een clausule dat Disney bij geen enkel ander vliegveld binnen 160 kilometer van MCO dit ook mocht aanbieden. Wat betekent bijvoorbeeld dat mensen die de meer low-budget maatschappijen die vlogen op Sanford. Maar daar moest je dan wel zelf vervoer regelen als je daar landde naar Walt Disney World.
Ja, het was natuurlijk mooi dat je op het vliegveld eigenlijk al min of meer in de Disney-bubbel terechtkwam. Amerikaanse immigration, dus zeg maar de douane, hè, die staat dan niet bekend als het meest vriendelijk en het meest ontvankelijk voor gasten. Dus op het moment dat je daar doorheen bent en je wordt eigenlijk gelijk door een Disney-medewerker opgevangen, naar jouw bus geleid en naar je hotel gebracht, is dat wel een hele mooie, ja, letterlijk zachte landing eigenlijk.
Ja, en ten tijde, de busrit is zo'n 30, 40 minuten geloof ik. Het ligt er nog aan naar welk hotel je natuurlijk gaat, want op het resort zelf van Disney moet je soms nog best wel veel of lang rijden. Ja. Maar al ergens halverwege zat er ook, ik denk, of een loop in de snelweg, of ze wisten het op een soort GPS-locatie te doen. Maar dan begon altijd een video te starten op exact hetzelfde moment, die dan ook precies afgelopen was als je Walt Disney World op kwam rijden.
Ja, mooi. Ja, dat is wel tof. Nou goed, wat voor de heenweg geldt, dus naar je resort, geldt ook voor de terugweg. Je kon gewoon aangeven bij de receptie wanneer je terug wilde. De bus stond voor de deur, je stapte in en alles werd voor je geregeld. En er was ook de mogelijkheid om in het hotel in te checken op je vlucht. Nou, ook die service gaat verdwijnen. Dus het hele transport van en naar de luchthaven en het online inchecken via je resort, dat verdwijnt niet direct. 31 december 2021 is de laatste dag waarop het operationeel is. Gasten die op dat moment nog verblijven, die kunnen er wel gebruik van maken. Maar dat zal er waarschijnlijk zo'n beetje weg hebben de eerste dagen van 2022. Dat lijkt me dan zo.
Wat is de reden eigenlijk waarom ze stoppen?
Ja, dat is dus de grote vraag. Disney zegt zelf dat de omstandigheden zijn veranderd. Dat er, ja, we hebben nu te maken wat we wel eens noemen de gig economy. Oftewel eigenlijk waar je alles zelf makkelijk kunt regelen en on-demand beschikbaar is. Denk onder andere dus aan de taxis, de lifts, de Ubers. Waarmee je zelf eigenlijk veel sneller naar een resort kan komen dan dat zo'n bus voor je kan regelen. Maar als je op Disney property blijft, betekent dat ook dat je bij Disney gaat eten, dat je gaat doen. Maar wat zagen ze nog veel meer toenemen de afgelopen jaren? Mensen gingen volledige boodschappenkratten laten bezorgen bij hun resort hotel. Die kon je gewoon bij de lobby af laten leveren. Je kon daar gewoon bestellen bij Amazon Fresh, heet dat dan volgens mij. Of elke andere supermarkt, die bezorgde dat gewoon, werd ook naar je kamer gebracht. Mensen die 's avonds eten bestellen, pizza's werden gewoon bezorgd in hotels. Dus steeds meer het binnen de bubbel blijven, ja, dat kun je veel minder controleren dan dat je dat vroeger kon. Jij wilde ook wat zeggen, Jorn.
Nee, ja, ze hadden natuurlijk een tijdje geleden de minivans, nog niet eens zo heel lang geleden, een samenwerking geloof ik met Lyft, speciale mini-SUV's, en dan mini tussen aanhalingstekens, rood met witte stippen, die tegen betaling, geloof ik $25, konden ze je overal op het resort afzetten met je hele familie. Ja. Dus dat betekent dat als jij in een van de resort hotels zit en je bestelt een minivan, dan kon je voor $25 met je hele gezin naar bijvoorbeeld de ingang van Animal Kingdom. En dan hoefde je niet in die lange bus te zitten. Die busrit die wel een half uur kan duren. En dat hebben ze later ook uitgebreid, omdat daar heel veel vraag naar was. Met een shuttle service naar het vliegveld. Ja. Daar betaalde ik geloof ik $150 voor.
Ja,
dus dat was echt wel flink aan de prijs. Maar inmiddels zijn ze daar ook al mee gestopt, toch? Met die hele mini-dienst. De auto's zijn verkocht. En die zijn op verschillende plekken in Amerika al duiken die op. Mijn eerste instantie, of mijn eerste gedachte was, ze willen dat gaan vervangen. Ze willen Magical Express, dat is een gratis dienst. Daar verdienen ze niet zoveel op. Dat willen ze gaan vervangen door deze minivan-dienst.
Mm-hmm. Ja, maar niet
dus. Maar goed, daar zijn ze ook al mee gestopt. Dus nee.
Ik vind ook een, als je kijkt naar hoe Disney zich beweegt gedurende de pandemie. Hè, ze zijn echt tegen alle andere concurrenten ingegaan. Waar iedereen flink aan het afprijzen was. Mega abonnementen ging aanbieden. Weet ik het allemaal. Is Disney zich altijd blijven presenteren als het premium merk. het hoogst, weinig afprijzingen. Ze hebben natuurlijk wel wat lokale promoties gedaan. Maar ze hebben eigenlijk wel, ondanks dat ze hetzelfde prijsniveau hebben gehouden, eigenlijk steeds meer diensten teruggedraaid. Fastpass is er niet meer. Nou, we krijgen zo meteen nog een andere maatregel die ze hebben doorgevoerd. Nou, dit gaat er nu af. Maar de prijs van het resorthotel blijft nog steeds even hoog. Ik bedoel, dat gaat echt niet aangepast worden. Dus je krijgt eigenlijk als resortgast minder en minder waar voor je geld. De gratis Magic Bands zijn er al af. Je kunt nu geen hotels, of sorry, geen restaurants meer zo lang van tevoren boeken. De Fastpass natuurlijk al.
Gratis parkeren bij je hotels was al.
Gratis parkeren bij je hotel is eraf. Dus ik vind het wel vreemd hoe ze dat in deze tijd nu doen. En ik vraag me af welke gedachte erachter zit. Of het puur een kostenoverweging is. Want ja, dat heb ik ook wel gelezen. Het is natuurlijk ook wel echt wel een kostenpost voor Disney. Maar ja, ze hadden ook kunnen besluiten van luister, we kunnen het niet meer gratis aanbieden. Maar elke passagier betaalt $10 of $15. Dan zijn er nog steeds heel veel mensen die er gebruik van gaan maken. Want er komt echt heel veel kritiek op dit besluit.
Dat is het voor de cruise line trouwens ook. Hè? Want je kan dus inderdaad met die speciale Disney Cruise Line bussen opgehaald worden vanaf je hotel. En die brengt je naar Port Canaveral en zet je echt voor de deur af. En dan heb je daar ook geen omkijken meer naar. Maar daar betaal je wel rond de $25 per persoon voor. Dus dat is wel gelijk weer.
Maar goed, het is ook een langere rit nog.
Dat is een rit van 3 kwartier tot een uur. Ja,
precies.
Ja. Dus maar ik weet niet waarom ze het nu doen. Dus daar heb ik ook geen antwoord op. Maar het is natuurlijk wel, wat jij al zei. Ze halen aan de onderkant van de streep halen ze dit soort diensten eraf. Maar dat zijn wel diensten waar de gemiddelde gast die vaker gekomen is, aan gewend is. En het zijn van die dingen waar je snel tegen zegt, nou ja, doe dan maar.
Ja, dat denk ik ook. En wat ik jammer vind, of wat je leest, met name heel veel families zien dit wel als een belangrijk punt om juist naar Disney te gaan, omdat alles van begin tot eind voor je geregeld wordt. Ja. Nu moet je daar zelf op gaan improviseren, ofwel een taxi of een Lyft of een Uber of wat dan ook gaan regelen. Maar ook de alternatieven worden ook interessanter, want ja, als het vervoer van naar Disney niet meer bij zit, waarom zal je dan niet naar Cabana Bay gaan in Universal, wat een stuk goedkoper is, maar wat eigenlijk jou niet minder voordeel oplevert. Je zit ook in een mooi gethematiseerd hotel. En ja, wil je naar de ingang van het park toe? Ja, goed, je hebt natuurlijk het on-property transport nog wel steeds bij Disney. Dat moet je dan ook zelf regelen. Maar dit is wel echt een heel belangrijk ding wat ze nu hebben weggenomen.
Ik ben ook benieuwd of concurrenten hierop gaan inspringen. Bijvoorbeeld een Universal. Gaan die nu ineens een shuttle service aanbieden vanaf het vliegveld naar hun hotel?
Er is nog één ander argument wat zou kunnen spelen. En dat is dat de Brightline, dat is die treinverbinding, die zou binnen nu en 3 jaar ongeveer operationeel moeten kunnen zijn. Dat wordt wel met wat argus ogen bekeken.
Openbaar vervoer in Amerika is dat is lastig. Dus of die 3 jaar gehaald wordt, is nog maar de vraag.
Ja, dan zou Disney Springs zou dan de hub zijn. En heeft Disney het dan voor elkaar om vanaf dat punt de mensen naar de resort naar de verschillende resorthotels te gaan brengen. Dat zou natuurlijk het punt zijn.
Het is nooit zo seamless als in een bus stappen, je koffer wordt meegenomen en die staat bij je hotel klaar. En als jij van het vliegveld met je koffer in een trein moet en dan van de trein in Disney Springs eruit in een bus met je koffers.
Ja.
Dat is verre van een ideale reis.
Volledig met je eens. Maar het zal dus heel goed een kostenoverweging kunnen zijn. Dat Disney zegt, jongens, we moeten het nu gewoon schrappen. Want het is niet meer te doen. Ik weet ook niet wat de afspraken met Meers waren. Dus het kan best zijn dat zij
ineens meer willen hebben. Of dat er een nieuw contract nodig was.
Ja, Meers heeft wel gereageerd. Ze hebben gezegd van, ja luister, we hebben het vernomen. We vinden het heel jammer, we hadden graag door willen gaan. Maar we bieden nog steeds transport aan. Alleen ja, je moet het zelf regelen. ik weet, Michiel, wat denk jij daarover?
Weinig.
Ja, heb je er helemaal veert. Maar was het voor jou een overweging geweest? Want de keren die jij bent geweest, ben je natuurlijk gewoon met de auto gegaan. Het is zo gewoon.
Nee,
maar
ja, nee.
Nou, dan was je off-site en dan ging je met de auto naar de parken toe.
Dat. Ja, nee. Weet je, als ik per se een keer on-site wil, wat al zo'n bijzondere uitgave is, dan heb ik mijn gedachten daar, hè, dan heb ik die beslissing al genomen. En dan hangt het niet af van wel of niet die gratis busreis nog naar het resort toe.
Maar ik heb nu dan voor dit jaar, dat ik hoop dat het doorgaat, voor het eerst geboekt. Ik vind dat dus wel heel leuk dat ik daar nu dan nog, als het doorgaat allemaal, gebruik van kan maken. Want het lijkt me
het is geen gamechanger voor mij. Nogmaals, het verschil tussen offsite en onsite is zo'n gigantisch verschil in kosten, dat de gratis busreis is dan voor mij geen doorslaggevende factor.
Nee, maar je merkt nu wel dat in de community dat het echt een optelsom is. Hè? Het is en de Magic Band niet meer, en de bus niet meer, en de Fastpass nu niet meer tijdelijk. En dan hebben we het tweede maatregel die is aangekondigd. Jorn of Michiel, roep hem maar.
Oh, ik wilde nog één dingetje over de mensen.
Oh, ja, mag. Ja, ja.
Ja, sorry. Nee, ik zei van, ik heb er pas één keer gebruik van gemaakt. En dat was ook echt maar één keer. Dus alleen maar van het vliegveld opgehaald worden naar mijn hotel on property. Omdat bij alle andere reizen die ik naar Florida heb gemaakt, was het iedere keer zo dat ik of Disney helemaal naar het einde van mijn reis wilde.
Ja.
Dus dan kwam ik op het vliegveld aan en dan ging ik sowieso een huurauto huren. Mm-hmm. En dan aan het einde wilde je zo optimaal je tijd benutten dat ik vaak nog één of twee nachten in een goedkope hotel erbij had gedaan rond de vlucht. Zodat ik in ieder geval de volledige periode bij Disney kon verblijven.
Ja, precies. Ja.
Dus wat dat betreft heb ik daar ook niet heel veel baat bij gehad. Omdat het gewoon altijd verkeerd viel, zeg maar, in mijn vakanties.
Maar goed, voor veel mensen is de trip naar Disney is gewoon een één keer in een twee, drie jaar een ding. Ja. Die komen de hele familie aan op het vliegveld. Die gaan naar Disney en die gaan na twee weken Disney, bij wijze van spreken, weer terug. En die blijven in die bubbel.
Ja.
Ik vind het een groot ding voor de strategie van Disney. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat verder gaat.
Maar goed, het andere ding wat ook geschrapt is.
Ja.
De extra magic hours.
En dat is misschien nog wel een grotere game changer, denk ik.
Dit waren de extra uren. In Amerika waren het wel echt soms 2 uur eerder, hè, dat het open ging.
Of later. Hè?
Of later, ja. Zelfs zo erg dat als het normale park om 11 uur dicht ging 's avonds, dat het soms dan tot 1 uur 's nachts nog open was voor hotelbezoekers. Daar stoppen ze mee. En wat er voor in de plaats komt, is dat nu alleen maar resortgasten, dus mensen die on-property blijven, die mogen een half uur naar binnen.
Ja, maar in elke, wat normaal gesproken was, op maandag bijvoorbeeld ging het Animal Kingdom een uur of 2 uur eerder open. Of bleef een uur of 2 uur langer open aan het einde van de dag, zeg maar. Dan op dinsdag was een ander park aan de beurt. En zo wisselden ze dat door de hele week heen. Dus het Magic Kingdom had bij wijze van spreken 2 dagen waarop extra Magic Hours van toepassing waren. Hollywood Studios eentje. En nou goed, dat verdeelde ze dat over 7 dagen eigenlijk in 4 parken. Nu is het zo dat elk park voor resortgasten een half uur eerder open is.
Dat vond ik ook het lastige eraan, wat je net uitlegde trouwens. Dat het elke dag van de week anders was. En er zat niet echt een logica in. Dus je moest dan goed van tevoren uitzoeken welke parken het dan hadden. En daar moest je dan je planning al op aanpassen.
Klopt, ja.
Dus ergens vind ik het wel een verbetering dat je nu kan kiezen voor alle parken.
Ja, maar dat goed, hebben we natuurlijk gedaan om te spreiden. Hm? Dat natuurlijk, het grootste argument is dat ze daarmee kunnen spreiden.
Ja.
Alleen, het gaat niet zozeer denk ik voor hotelgasten heel erg veranderen. Ja, de extra tijd die je krijgt, zeg maar, is minder. Maar het grootste verandering gaat plaatsvinden voor mensen die niet on resort zitten. Want Michiel, een vraag aan jou. Toen jij off-site zat, heb jij ook touringplans gebruikt om te boeken? Heb je neem ik aan ook gekeken van, hey luister, ik ga niet naar een park toe waar die dag extra magic hours zijn voor hotelgasten.
Klopt, maar ja, dat was dan echt de inschatting die ik dan gebruikte van touring plans. En die zullen een nieuwe inschatting maken nu. Wat de guest flow gaat zijn zonder extra magic hours. Dus ook dat maakt voor mij als off-site bezoeker dan weer niet uit. Uiteindelijk zal er een park wel of niet drukker zijn op een bepaalde dag. En wat dan de factoren daarvan zijn, dat laat ik aan touring plans over.
Ja, maar je zal als off-site bezoeker nooit meer kunnen rope droppen. Dus nooit meer in een min of meer leeg park binnenkomen en een soort headstart maken met 2, 3 attracties die je al kunt doen voordat de grote meute binnenkomt.
Hoeveel mensen willen dat echt?
Het zal je verbazen helemaal met de populaire attracties nu bijvoorbeeld. Kijk wat er elke dag in Hollywood Studios gebeurt.
Ja, oké. Okay. Ja, ik herken het van Japan. Daar hadden ze een kwartier dat je eerder naar binnen mocht, hotelgast. Een kwartier. Dat vond ik verwaarloosbaar. Maar dat schijnt dus net verschil te kunnen maken voor bijvoorbeeld een fastpass te kunnen regelen voor Pooh's Honey Hunt, die de rest van de dag al uitverkocht is.
Daarom.
En dat. Maar goed, dat was nog met de ouderwetse manier dat je echt naar een machine toe moet bij de attractie om je ticket te halen. En nu met digitale fastpasses,
daar zal heb je
dat voordeel ook niet meer.
Nee, maar voor de eerste 1, 2 attracties te kunnen doen. Normaal gesproken ook was het wel zo. Je ziet ook in de ochtenduren tot 1 uur of 11, 11:30 kun je prima echt 2, 3 grote rides doen. zonder echt heel veel te moeten wachten. Daarna wordt het drukker. Maar ik plan het ook altijd wel, omdat ik tot nu toe altijd off-site ben geweest. Altijd op de dagen dat er in een park een eerdere openstelling was voor resortgasten, ging ik die dag, begon ik in ieder geval niet in dat park. Omdat je weet van ja, daar kun je dan nooit de eerste uren al heel snel een paar attracties doen. Dus vandaar dat je, tenminste wij wilden altijd rope droppen. Maar dat kan dus voor off-site gasten, kan dat dus zometeen gewoon niet meer. Want dat voordeel is compleet weg. En dit is wel echt wat ook in de hele Disney online gemeenschap ziet. Van ja, jeetje mina, waarom zal ik... Ja, mijn hele Disney-bezoek wordt nu echt wel heel erg aan banden gelegd. Want ik kan geen fastpassen meer boeken. Ik kan niet meer rope droppen. Dus eigenlijk is aansluiten een verplicht nummer geworden. Er is geen enkele manier meer om dat te kunnen omzeilen. En daar hebben resortgasten dan natuurlijk zo meteen...
Ja, on-property verblijven, dat is het.
Precies. Ja. Alleen met alle voordelen die aan de andere kant worden weggenomen. Hè? Dus nou, wat we net hebben gehad, die Magical Express niet meer, geen gratis Magic Bands meer. Niet meer vooraf kunnen reserveren voor vastpassen of voor diners, voor restaurants. Ja, wordt het prijsverschil wel erg groot.
Ik zag ergens op Twitter iemand, ik weet niet precies wie het was, die zei gekscherend. Geen Extra Magic Hours meer, geen Fastpass meer, geen Magical Express meer. Ze zijn zich gewoon aan het klaarmaken om weer terug te gaan naar 1971 vanwege het 50-jarige bestaan van Walt Disney.
Ja, het lijkt bijna wel alsof ze de hele COVID-pandemie gebruiken als een soort reset button. Want eigenlijk zijn Fastpass, Extra Magic Hours en allemaal maatregelen geweest om grote groepen mensen te kunnen beheersen en te kunnen bepalen waar ze heen gaan op welk moment. Op dit moment is parkcapaciteit 25-30% ongeveer. Het is dus nu niet nodig, dus dan hoef je het ook niet aan te bieden. Maar de vraag is dan, in hoeverre gaat dat de komende 2-3 jaren nog wel nodig zijn met de enorme klap die de economie en de reiswereld heeft gekregen?
Het is wel een goed punt wat je aanhaalt, dat ze ook deze pandemie en de tijdelijke sluiting hebben de kans hebben kunnen grijpen om wat van dit soort veranderingen door te voeren. Want een van de redenen waarom bijvoorbeeld de Haunted Mansion in Orlando niet een overlay krijgt, is omdat daarvoor de attractie ergens in augustus, september minimaal een maand dicht zou moeten om die overlay toe te passen. En Orlando is het hele jaar door bezoekers die al heel lang wachten op hun reisje. En ze kunnen het niet verkopen dat die attractie elk jaar 2 maanden van het jaar dicht is. Dit is wel een manier geweest waarin ze ineens even die parken leeg hadden en dit soort reset opties konden toepassen.
Ja, maar het gaat dus echt een reset op voordelen voor bezoekers.
Ja.
En mogelijkheden die je zeg maar, in het park hebt. Wat je zegt, het lijkt echt terug naar de begintijd. Iedereen gelijke monniken, gelijke kappen. Waar ook wat voor te zeggen is, absoluut. Alleen, het zijn wel allemaal inmiddels voordelen waar mensen rekening mee hebben gehouden. En op basis van zijn vakantieboeken die ze serieus veel geld kost.
Ja.
En dat wordt allemaal. En het is niet dat de prijs van hotels nu omlaag zullen gaan.
Nee. Nou ja, mensen die mijn laatste relaas van mijn laatste reis in 2019 hebben gehoord, die zullen wel weten dat ik vond het echt wel heel lastig worden om een goede reis naar Walt Disney World te plannen. Er kwam zoveel planning bij kijken om het ideaal te krijgen, om alle attracties te kunnen doen die je wilde doen, om overal fastpassers voor te kunnen regelen, om restaurants te kunnen vastzetten. Je moest eigenlijk al een half jaar van tevoren weten welke dag je in welk park zou zijn. En ik vond dat de lol van een spontaan parkbezoek te uithalen.
Ja, dat is echt. Maar is dat in Japan niet veel erger met die megadrukte en wat je zegt, een kwartiertje van tevoren naar binnen en dat soort dingen meer?
Nee, nou, daar vond ik het meevallen. Het zijn ook maar 2 parken, dus dat heb je natuurlijk als je daar dan 3-4 dagen naartoe gaat, heb je alweer meer tijd gewoon om beide parken wat uitgebreider te bezoeken. En ik had daar dan wel ik verbleef in een hotel van Tokyo Disneyland, dus ik kreeg ook fastpassers erbij in het pakket wat ik geboekt had. Dus dat scheelde ook wel, moet ik zeggen.
Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken als de reizen zo meteen weer een klein beetje op gang komt en iedereen met bucket list travel die reis gaat boeken. Nee, flauwkul. Maar ik ben er wel heel benieuwd naar. En ik denk dat het echt wel verandering gaat brengen. En helemaal, in hoeverre gaan ze Universal mee in de kaart spelen? Want die gaan uiteindelijk ook nog een keertje aan het derde park bouwen. Of ze moeten eigenlijk zeggen het vierde park, maar dat gaat er een keertje komen.
Nou, staat voorlopig nog wel even, is de stekker eruit gehaald, toch? Voorlopig wel.
Ja. Ik ben benieuwd. Hebben we nog wat, nog een leuke Disney Plus jingle, Michiel? Of een, weet ik veel, heb je nog wat anders qua ultra hippe vormgeving die je ons onder oor kan smijten.
Is er iets over Disney Plus dan?
Nou ja, er komt voor mij een leuke serie aan aankomende week.
Oh. Disney Plus.
Nou, daar zijn we
wel. Ja, man. Heb jij Jorn niet zien zitten stuiteren dan? Kom maar door, Jorn. Wat komt eraan?
Ja, WandaVision.
Oh, ja.
Na een jaar lang geen Marvel-content gehad te hebben, geen films in de bioscoop, geen series op Disney Plus die al beloofd waren aan het begin van het jaar, vanwege corona, vanwege COVID-19, alles is doorgeschoven. Maar het is nu het begin van 2021. En op 15 januari komt daar de eerste van de exclusieve Disney Plus originals, WandaVision.
Ja.
En het ziet er wat je ervan kan zien. Dus de verschillende teasers en trailers die nu steeds meer online oppoppen. Het ziet er apart uit, maar wel heel erg goed.
Ja, maar ik kan me er totaal nog geen voorstelling van maken wat ik hiervan moet gaan verwachten.
Maar dat vind ik ergens juist ook de sterkte ervan. Ze verraden helemaal niks van het plot.
Nee. Ja, ik heb dan nu ook, want als voorbereiding kun je nu Marvel Legends bekijken. Die hebben eigenlijk hele korte introducties op de Marvel helden waar nu series van gaan verschijnen. Nou, ze zijn natuurlijk begonnen met Wanda en Vision en hoe die in de verschillende Marvel films tot nu toe naar voren zijn gekomen en wat hun verhaallijn ongeveer is. Het zijn afleveringen van een minuut of 7-8 per stuk, dacht ik. Zoiets. Ja, dus dat zou je een klein beetje voor moeten bereiden op die karakters. Nou, vrijdag gaat het feest los, maar de eerste recensies die al zeggen, die zijn echt lovend.
Ja.
Nou weet ik niet in hoeverre dat gestuurd is en dat natuurlijk vast wel een klein beetje. Maar je ziet wel dat er een soort van spanning aan het opbouwen is online over die serie. Maar Jorn, ik heb geen idee. Kun je iets meer vertellen over de karakters?
De karakters, echt wie ze zijn bedoel je? Dat weten we inmiddels toch wel. Het is meer het verhaal erachter is dat zij dus in een bepaalde parallele universiteit zijn beland. En ze weten zelf dus ook niet hoe ze daar...
Universiteit is ook dicht nu.
Oh, sorry. Parallele universum zijn beland. En ze weten zelf ook niet hoe ze daar gekomen zijn. En dat is dus een universum waarbij allerlei sitcoms... Daar belanden ze in. En dat begint dus in de jaren 50 met de echte I Love Lucy, de Dick Van Dyke Show-achtige sitcoms in zwart-wit. Ja. Waarbij ze die aflevering ook echt voor een live studio audience hebben opgenomen. Dus, je hoort ook het publiek meelachen. En het is echt ook geacteerd alsof ze uit de jaren 50 komen. En zo gaan ze door naar de jaren 60, 70, 80. Er schijnt nog een leuke knipoog naar Full House in te zitten. Omdat Wanda Maximoff, ik ben haar naam nu even kwijt. Maar zij is het zusje van de tweeling Mary-Kate en Ashley Olsen. En zij heet Elizabeth Olsen.
Ja.
Okay. En dan door de jaren 90, Friends waarschijnlijk, Seinfeld, naar ergens halverwege jaren 2000. Dat is het overgrote verhaal, maar er zit dus nog iets omheen van wat heeft dit te maken met de Marvel Cinematic Universe? Hoe zijn ze hier gekomen? En dit schijnt dus de inleiding te zijn voor de grote Doctor Strange, de bla bla of de multiverse film. Ja.
Oh, oké. Okay. Dus op die manier...
De multiverse, er zijn meerdere parallele universa. En dat gaan ze nu in de vierde fase van de Marvel Cinematic Universe gaan ze dat uitlichten. En Doctor Strange is dus een belangrijke film daarin. Maar ook Spider-Man 3.
Mm-hmm.
En Kevin Feige, de grote baas bij Marvel, die is nu vanwege de promotie in een aantal interviews geweest. En die heeft daar onder andere een paar toespelingen gemaakt op... Van die vele fansites die dus al allerlei geruchten over Spider-Man 3 hebben bekendgemaakt. En heeft hij dus over gezegd, nou ja, sommige wat we online lezen, nou, daar zit een kern van waarheid in. Maar er zitten er ook bij die echt complete plank misslaan.
Mm.
Maar het lijkt dus wel erop te hinten, ook naar wie er allemaal gecast worden voor die films. Dat ze daar dus ook de Spider-Verse willen gaan onderzoeken. En dus de verschillende Tobey Maguire, Andrew Garfield en Tom Holland Spider-Man films in elkaar willen gaan gooien.
Oh, wauw. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben afgelopen weekend dan toch maar begonnen aan de Marvel Cinematic Universe. Ik ben al bij Iron Man 2, dus ik moet nog aardig wat doen.
We zijn er inmiddels 23, 24?
Nou, zeg het maar niet, want dan raak ik erin. Dus doe dat maar niet. Doe dat maar niet. Wat ik wel grappig vond, dat ook gisteren, en daar kunnen we dan misschien mee afsluiten, het nieuws bekend werd dat Deadpool 3 nu ook... onderdeel wordt van de Marvel Cinematic Universe. En de eerste R-rated, oftewel
Ja, ja, gewoon volwassen content, 18
plus. Ja, volwassen content gaat worden. Ja. Heel benieuwd daarna, want ik vond dat wel echt heel grappig en leuke films.
Ja, ja.
Toch?
Maar goed, en hij is of je onderdeel van de X-Men. Dus hiermee wordt dus ook de intrede van de X-Men in de MCU soort van bekendgemaakt.
Nou, laat ze rustig aandoen, want ik heb echt nog even tijd nodig om allemaal niet.
Klein laatste nieuwtje. Bethesda, een grote game software of ontwikkelaar, die ik dacht door Microsoft is opgekocht. Die heeft een trailer online gezet. Een teaser van een Indiana Jones game. Die in de maak is. Dus er komt een grote Indiana Jones game aan. Is maar even de vraag, omdat het dus een studio is die van Microsoft is, of het een Xbox exclusive wordt. Zoals Spider-Man een Sony exclusive was.
Ja.
Of dat dit toch een multiplatform game wordt. Hm. Dat, daar moeten we nog even op wachten.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Op dit moment is ook de radioring is aan de gang, de verkiezing daarvan. En ik had natuurlijk ernstig gehoopt dat we met details genomineerd zouden worden voor een podcast award.
Dat is niet voor zo. Beleid?
Volgens mij dat je binnen de top 100 van de Apple Podcasts zo moest vallen. Maar ja, dan waren maar er nog
heel
wat
veel titels. Ik heb heel veel protesten gezien van mensen die toch echt wel genomineerd waren. En genomineerd hadden moeten zijn volgens die regels. En dat het niet zo was. Nou, okay.
Ja, ze doen maar wat. Nou ja, goed. Maar mijn inleiding eigenlijk, Michiel, was daarvoor dat volgens mij een klein radiostation in het zuiden van in het midden van het land wel genomineerd is voor een mooie prijs. En dat mag je toch wel even van de daken schreeuwen hier.
Ik heb geen idee waar je het over hebt.
Nou, wat heb ik nou vandaag op alle socials van Kink gezien? Ja, dat jullie genomineerd zijn voor een Marconi Award voor beste zeker. Denker.
Dat is heel mooi. Het is geen publieksprijs, dus stemmen bedelen heeft gelukkig geen zin. Daar ben ik wel blij mee. Maar wel, wel heel mooi, ja, zeker.
Ja, nee, ze hadden mij gebeld. Ze zeiden, nou, wie zou dit de prijs moeten krijgen? Ik zei, in ieder geval Kink. En dus ja, ze hebben wel een rondje experts gedaan wat dat betreft.
Nou ja, dankjewel Ralf. Wordt
bijzonder goed woordje voor je gedaan.
Sympathiek voor je.
Michiel, zou jij met jouw zoetgevoelige stem een einde aan deze podcast willen breien met een leuk muzakje?
Aan de aflevering.
Aan de aflevering.
Iedereen is dood.
Ja, wat mij betreft de aflevering. Ik wil er volgende week weer zijn. Dus doe gewoon de aflevering, toch?
Nou ja, hop bij deze. Het is over de eerste details van 2021. Aflevering 221. En dat betekent dat, mocht je meer willen dat het voor deze aflevering erop zit, dat je zou kunnen kijken op die-tales.nl voor ons volledige back catalog en de dagelijkse Disney nieuws en wat al die meer zijn. En dan zeggen wij tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Dat zeggen wij tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van Details. En nu snel naar die-tales.nl voor meer afleveringen, het laatste Disney nieuws, tips en tricks en hoe jij je petje af kunt nemen voor Details. Vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende keer.